Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin. Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Ik heb geen gasten om te verwelkomen vandaag. Het is compleet leeg in deze studio. Maar we gaan natuurlijk via de digitale wegen en zelfs met een ouderwetse telefoon contact leggen met onder meer journalist Lode Delputte. Ik bel ook even met Jozef Deleu. Dat is de kerstverse laureaat van de Arkprijs van het Vrije Woord. Ik bel ook met Marieke de Marais. Dat is de schrijfster van een bijzonder goede debuutroman. Die is getiteld Bult. En ik bel nu met Ivo van Hoven. Dag Ivo.
Hey, goedemiddag.
Goedemiddag, Ivo van Hoven. Wat doet een regisseur als men niet kan acteren en er geen podia meer zijn om te bespelen, Ivo?
Ja, dan doen we eigenlijk... We hebben vandaag starten we met bij Internationaal Theater Amsterdam, het vroegere toneel op Amsterdam, met een bijzonder initiatief dat eigenlijk ontstaan is toevallig in De Wereld Draait Door, waar ik te gast was vorige week. En Matthijs van Nieuwkerk mij vroeg, wat zou je nou willen doen? Ik zeg, Decamerone van Boccaccio, flapte ik eruit. Dus wij beginnen vandaag, de VPRO heeft ons meteen gebeld, we willen het wel komen opnemen. Dus vandaag beginnen wij met Ramzi Nasser, die de eerste verhaal van de Decamerone gaat lezen. Ja. Ik heb een keur, ondertussen hebben heel veel acteurs uit Nederland zich aangemeld. Ja, en dan ben ik dus sindsdien eigenlijk, ja, raar genoeg, want we zitten allemaal thuis, heb ik volle mijn dagen zijn gevuld om dat georganiseerd te krijgen op 2-3 dagen tijd.
Ja, ja.
We beginnen vanavond, je kunt het alleen maar op de website kijken van ITA. Dan moet je naar ita.nl gaan en dan kun je daar elke avond om 8 uur verschijnt er een nieuw verhaal van de Decamerone door een topacteur of actrice van Nederland.
Dat betekent dat jij inschat dat we nog 100 dagen op deze manier bezig zijn.
Ja, ik hoop van niet. Inderdaad, het zijn 100 verhalen, de Decamerone, maar wij hopen zo snel mogelijk klaar te zijn. Ik bedoel, ja. Maar we kunnen 100 dagen doorgaan.
Ja, alvast heel blij dat Ramzi Nasser iets te doen heeft, want die werd knettergek in zijn appartement in Amsterdam. Dat las ik op de sociale media.
Maar ik heb nog nooit zoveel reacties gehad van mijn acteurs. Meteen, ja, we doen
is
het.
Is echt?
Ja, absoluut. Ja. Iedereen wilde er even tussenuit.
Ja, hou je het zelf een beetje uit eigenlijk als je de hele tijd binnen moet zitten?
Jawel, jawel, god. Het is zoals het is. Hè. Ik bedoel, het is niks specifiek voor ons. Alleen, we hebben natuurlijk een beroep waarbij dat interactie zo cruciaal is. Hè. Ik bedoel, als je toneel maakt, ja, je raakt elkaar heel de tijd aan. En de acteurs raken elkaar heel de tijd aan. Dus voor ons is het natuurlijk, we zijn echt werkeloos wat dat betreft. Dus wat doe ik? Ik richt me op de toekomst. Op de voorstellingen die gaan komen, die ik nog aan het voorbereiden ben. En dat ben ik op dit moment, in de momenten die ik daar tijd voor heb, concentreer ik me daarop.
Ja, je hebt de wereld afgereisd natuurlijk de voorbije maanden, Ivo van Hoofd. Dus het is misschien wel goed dat je even stil zit, nee?
Klopt, ik vind het niet erg om even thuis te zijn.
Ja, ja, ik gun het jou. Nu, pech natuurlijk voor Hans Kesting en voor alle mensen die kaartjes hadden gekocht voor de voorstelling die begin april in de Singel in première zou gaan. Ik wil het er toch nog even over hebben. Dat is het boek, ja, Tu es mon père, Wie heeft mijn vader vermoord, van Édouard Louis. Waarom wilde je dat boek eigenlijk brengen? Het is een veelbesproken roman. Ondertussen is Édouard Louis, die eigenlijk een andere naam heeft, dat is Eddy Bellegueule. Waarom sprak jou dat zo aan, dit boek dat zoveel heeft teweeggebracht, Ivo van Hoven?
Ja, ik ken zijn werk vanaf het eerste. Hij heeft nu 3 boeken geschreven. Mm-hmm. Inderdaad, Weg met Eddy. Bellegueule heet dat in het Nederlands. Het tweede was, wat ik persoonlijk zijn allerbeste vind, Geschiedenis van Geweld. En het derde is Qui a tué mon père, Wie heeft mijn vader vermoord. Ik heb ook het geluk gehad van hem ondertussen persoonlijk heel goed te leren kennen, omdat ik vaak in Parijs werk. Hij kwam daar naar mijn voorstellingen kijken en ja, zo zijn we heel snel bevriend geraakt bij elkaar. En we zien elkaar ook vaak in New York, want daar geeft hij af en toe les en daar vertoef ik ook af en toe. Dus we zijn ook bevriend geraakt. Maar dit boekje met name is vrij ontroerend, omdat in het allereerste boek beschrijft hij zijn familiesituatie als jonge kerel, levend in een hele homofobe en nogal racistische omgeving. En we moeten dat situeren in het arbeidersmilieu in het noorden van Frankrijk, de zware industrie. En hij wil daar echt weg. Hij wil daar echt ontsnappen, want hij wil niet worden zoals zijn vader en zijn grootvader en alle vaders die daaraan zijn voorafgegaan. En hij gaat naar Parijs en hij heeft zijn vader heel lang niet meer gezien. Hij komt een keer terug thuis, hij belt aan. En zijn vader, die op dat moment nog maar 50 jaar oud is, doet de deur open en staat daar als een fysiek, later zullen we ook merken in het boekje, mentaal wrak. Mm-hmm. Emotioneel kapot, maar ook fysiek kapot door een arbeidsongeluk op de fabriek. Te weinig geld om dat goed te laten verzorgen. En daar gaat dat boek vervolgens over. Het gaat over een vader, het gaat over een zoon die eigenlijk een diepe haat tegenover zijn vader heeft ontwikkeld en tegenover zijn eigen familie. Die begint te ontdekken dat er meer overeenkomsten zijn dan hij zichzelf ooit had toen durven doen vermoeden. En enerzijds, en ten tweede, die tot het inzicht komt dat het niet zijn vaders schuld is dat dit hem overkomt, dat hij in die omstandigheden leeft, maar dat de schuld is van de elkaar opvolgende regeringen. Dus het is enerzijds een heel persoonlijk verhaal, heel emotioneel ook, en anderzijds is het ook een politiek bevlogen verhaal. Het is Sturm und Drang, zou je kunnen zeggen, want dat is Edouard Louis. Hè. Edouard Louis is een Sturm und Drang, en hij is echt zo, want ik ken hem ondertussen, hij is altijd heftig, praat altijd heel snel, is altijd opgewonden op een goede manier.
Maar hij is politiek heel geëngageerd en trok ook samen met de Gilets Jaunes op straat. Hij heeft ook uitspraken gedaan tegen Emmanuel Macron. Dat is duidelijk zijn vriend niet daar in het Élysée.
Nee, maar op dat vlak spaart hij links nog rechts. Mm. En we moeten die woorden links en rechts ondertussen in de politiek ook helemaal vergeten. Want dat zijn eigenlijk categorieën die al een tijdje niet meer valabel zijn. Maar het gaat wel over progressieven en conservatieven meer en meer in onze tijd natuurlijk. En kijk, en hij spaart nog progressieven, nog conservatieven. Dus het is niet dat hij partijpolitiek mensen aanklaagt. In het boekje Qui a tué mon père op het einde gaat het zowel over linkse presidenten als rechtse presidenten, linkse ministers als rechtse ministers. Dus hij spaart inderdaad Macron niet, maar ook zijn voorgangers.
Ja. Hoe gaat het ondertussen met Hans Kesting, die deze monoloog zou brengen in de single, Ivo? Dat moet heel jammer zijn, hè? Ja, voor een acteur.
De dag voordat we zouden beginnen, was het in Nederland duidelijk dat de situatie echt totaal niet mogelijk zou zijn om nog met elkaar met een aantal mensen in een te kleine kamer te zitten. Dus we hebben alle repetities, niet alleen die van Hans Kesting, maar ook die repetities van samen met Robert Icke, die een sequel maakt op Nora van Ibsen. Dat hebben we spijtig genoeg vlak voordat we in Generalis zouden gaan moeten stoppen. En Simon Stone, die is vandaag begonnen aan Op hoop van zegen, een eigentijdse versie. En dat doen wij via Zoom-meeting. Want zo gaat het dan. Dus wij repeteren nu een beetje op allerlei manieren. Maar met die monoloog ging dat echt niet. En voor hem was het natuurlijk echt heel erg, omdat hij er enorm naar uitkeek. Maar kijk, een monoloog, die komt er wel. Ja. En ook de single, Mirjam de Klopper, een goede vriendin van mij. In de single speel ik al sinds dat ik in de 20 ben. Ze hebben gezegd, we gaan zoeken naar een nieuwe datum. Mm. En dat komt er echt wel. Dus dat publiek zal deze monoloog zeker kunnen zien. Is het niet op korte termijn dan op middellange termijn.
Dat komt allemaal goed. Ondertussen is ook de Glass Menagerie, dat is jouw voorstelling die je maakte voor het Théâtre de l'Odéon in Parijs. Dat is ook stopgezet met niemand minder dan Isabelle Huppert in een hoofdrol. Dat was ook de reden waarom we hebben elkaar gemist in New York een aantal weken geleden. Want net voor de première in New York moest je nog naar Parijs voor de première van dit stuk. Hoe voelt dat achteraf, Ivo, al dat gereis en plotseling is er niets meer? Al die energie, al dat geld.
Ja, maar plotseling is er niet meer. Ik bedoel, ik ben ook een realist. Ik bedoel, we hebben het zwaar en onze sector heeft het zwaar. En het zijn voornamelijk ook de mensen, natuurlijk die in vaste diensten zitten allemaal thuis, maar ook de mensen die, dat noemen ze in Nederland ZZP'ers. Ik ken het Vlaamse woord er eigenlijk niet voor. Mensen die dus eigenlijk niet in vaste dienst of tijdelijk dienst verwant zijn, maar die eigenlijk zelfstandigen zijn. Die hebben het natuurlijk ontzettend zwaar, want die hebben allemaal geen werk. Dus ik ga niet gaan klagen. En ook deze voorstellingen, ik bedoel, zowel West Side Story, want dit is ook platgelegd, en die hebben dat meteen voor een maand gedaan. Heel Broadway heeft besloten tot half april gesloten te zijn. Glazen speelgoed, La Ménagerie de Verre in Parijs, stilgelegd. Maar Ménagerie de Verre zou een jaar op tournee gaan. Dus ook daar zijn ze nu al aan het zoeken naar andere data, mm-hmm. misschien, waar dat Isabel vrij is ondertussen. En de single is natuurlijk gepland. Vooralsnog is dat nog altijd, gaat dat nog altijd door. We zullen zien hoe dat het evolueert, want ik maak me natuurlijk wel zorgen over. Ik geloof dat Maggie de Blok gisteren al tussen neus en lippen. En zij zegt nooit, zij doet nooit eigenlijk slip of the tongues, vind ik. Dat ze gezegd heeft, ja, dit gaat nog 8 weken duren. Hè? En ik denk dat ze er niet ver naast zal zitten. Mm-hmm.
Ja, gelukkig is De Decameroni een boek dat uit heel veel verhalen vertelt. Dus we zijn helemaal voorbereid. Ivo, toch nog deze slotvraag. Je krijgt wellicht ook heel veel vragen van kunstenaars, performers, theatermakers, muzikanten die nu op droog zaad komen te zitten. Zijn er al plannen in Nederland om een soort hulpfonds voor uitvoerende kunstenaars in het leven te roepen?
Ja, dus in Nederland meteen opgepakt. En ook met de minister, die heeft dat ook meteen opgepakt en heeft een noodfonds. Daar wordt natuurlijk aan gewerkt, want we moeten zien hoe dat moet gaan. Want in Nederland heb je een hele ingewikkelde situatie dat er een verschil is tussen schouwburgen en tussen gezelschappen. En dus het moet goed geregeld worden. Maar het is duidelijk, de regering heeft gezegd dat ook de kunstsector, die natuurlijk heel erg geraakt is, want dat ligt helemaal plat. Hè. Wij kunnen geen kleine diensten aanbieden, want we kunnen niet met mensen. Wij zijn een live kunst. We moeten live performance, zoals een restaurant is natuurlijk ook een live performance. Je kunt natuurlijk afhaaldiensten, dat kunnen zij dan nog doen, maar dat kunnen wij eigenlijk niet doen op dit moment. Dus de minister heeft duidelijk aangegeven dat er steun komt. En wij kunnen ook arbeidstijdverkorting aanvragen, dat hebben wij gedaan. Want je moet niet voor een grote instelling als Internationaal Theater gaan Amsterdam... Ja, €600.000 is het al, hè, tot 6 april, dat wij aan inkomsten derven.
Mm-hmm. Ivo... Weet je wat ik net hoorde en zou het kunnen zijn? Kan je dit bevestigen? Was dat een mail die ik hoorde vanuit Amsterdam?
Ja, die zit in mijn gracht. Ik heb een huismeeuw en die zitten hier voor. Ja, dat klopt. Dus ik heb 2 meeuwen, die zitten hier altijd. Ja, ik woon aan een klein grachtje in Amsterdam. En er schijnt de zon nu op, dat is wel prachtig overigens. Ja. En die meeuwen die komen af en toe langs gekrijsd.
Kijk, dit zijn dus de voordelen van een... gesprek via digitale wegen, via een Lucy-app, zoals dat heet, dat wij tot in Brussel de meeuwen horen van op de gracht van Ivo van Hoven. Ivo, ik wens jou veel sterkte en een fijne tijd, een creatieve tijd ook. En ik hoop vooral dat jij en al je mensen bij je IDA veilig en gezond blijven.
Dankjewel.
Hetzelfde. Ja, dankjewel, Ivo. Voilà. We gaan wat dansen in de keuken. Hè. Dit is France Gall. Pour un blues entendu tout au fond de la nuit d'une petite rue.
Chante un ami.
Frans Gall en Le Cœur qui Jazz. Marieke de Marais heb ik aan de lijn. Dag Marieke, goedemiddag.
Dag Chantal.
En welkom in Pompidou. Ik zeg het maar even luid op, maar je schreef een van de debuten van het jaar. Het boekje dat hier op de tafel ligt bij Pompidou, dat is het boek Bult. Dat zou vorige week voorgesteld worden, dat romandebuut van jou. En ik las op de sociale media dat dat natuurlijk met heel veel verdriet gepaard ging, want jouw entree in de letteren, Marieke, het mocht niet zijn zoals gepland vorige week.
Nee, ik had het mij enigszins een beetje anders voorgesteld, ja, dat moet ik toegeven. Maar ik leef er ondertussen al mee. Hè. Dus op die avond dat we het allemaal uitgesteld hebben en dat we mijn hele tourneetje van toch wel 5 boekvoorstellingen hebben geannuleerd, was ik wel echt een beetje triestig. We hadden heel veel taart gebakken.
Ja, en dat heeft ook alles te maken met de inhoud van het boek. Hè. Ik heb nog nooit een roman gelezen waarin zoveel rabarbertaart wordt gegeten, Marieke.
Ja.
Maar bon. Goed, daar gaat het nu natuurlijk niet over. Het is jammer dat het niet heeft mogen zijn, maar dat boek is er nu wel. Ik heb er ongelooflijk van genoten. Ik had ook het privilege, Marieke, om al vorige zomer een drukproef van jou te krijgen. Want niemand kent jou als schrijfster. Ja, had je de feedback nodig van een aantal mensen? Je hebt ook Peter Vrijls bijvoorbeeld gebeld, Bart Moejaert, Maud van Houwaert. Had je dat steuntje nodig? Want jij hebt dit al die tijd eigenlijk compleet in het geheim zitten doen. Niemand wist dat je een boek aan het schrijven was. Zelfs jouw echtgenoot niet.
Nee, dat is waar. Ik had het effectief wel nodig, denk ik. Ik weet niet of er één schrijver bestaat die een debuut uitgeeft en die zo zeker is van zichzelf, dat hij denkt, oké, ik heb niemand nodig om toch eventjes te weten dat dit oké is. Je weet dat eigenlijk niet, hè? Of je kunt schrijven of niet. Je kunt dat wel voelen of je kunt dat wel denken dat het oké is. En dat je kunt daar zelf wel vrede mee nemen. En ik had dat op een bepaald moment wel gedaan. Of het is ook al jaren dat ik denk, ik ga ooit een boek schrijven. Dus het feit dat je dat al denkt, is omdat je waarschijnlijk denkt dat je dat dus kan. Maar toch, hè, ik heb op een bepaald moment toch beslist van, ik ga dit hier eens laten lezen aan een paar mensen. En ik heb dus niet de minste gekozen. Ik dacht, ik ga niet bang zijn om het aan een Peter Verhelst of een Bart Moejaert of dan een Chantal Patin te geven. Ja. En voilà, ik vond dat wel heel belangrijk. Ja. Dat is superbelangrijk geweest.
Ja, het is, daarom heeft het mij ook zo gecharmeerd. Het is ook... in de structuur en in de vorm en in de taal is het een heel bijzonder boek, los van het verhaal. Maar laten we dat nu nog even schetsen. We bevinden ons op een heuvel, Marieke, in jouw boek. En dat is de Bult, waarop een aantal personages leeft. Ze hebben geen naam, niemand heeft een naam in dat boek. Er is sprake van een oude vrouw, er is sprake van een jonge vrouw die nadien ook op die heuvel naast de oude vrouw komt wonen. We maken ook kennis met een lange, slanke man die daar ook zijn intrek gaat nemen. Wat wilde je vertellen met een aantal heel solitaire mensen die samen op een heuvel leven en uiteindelijk toch met elkaar moeten gaan leven, communiceren, werken enzovoort?
Mm-hmm. Ik moet misschien eerst beginnen met te vertellen dat ik eigenlijk niet goed wist wat ik wou vertellen. Je hebt zo twee soorten schrijvers. De ene soort die weten het allemaal op voorhand en de andere soort die start met een wit blad. En ik wist van die drie mensen, ik had die in mijn hoofd en ik had een heuvel in mijn hoofd, de natuur. Ik wou zeker dat het iets rustigs was. Weg van de grote steden, maar de natuur in. En het is eigenlijk pas nu, 2 jaar later, of zelfs bijna 3, dat ik begin te beseffen waarover het gaat en waarom ik dat waarschijnlijk heb geschreven.
Mm-hmm.
Ik heb op mijn 27e vanaf dan 3 kinderen beginnen op de wereld zetten. In heel korte tijd. En daarna heb ik heel veel tijd nodig gehad voor mezelf. Om toch de rust terug te vinden in mijn leven en om de dingen terug te kunnen doen wat ik wou. En ik denk dat dat er een groot stuk mee te maken heeft. met waarom ik dat heb geschreven. Mm. Het moment dat mijn eerste dochter werd geboren, kreeg mijn moeder borstkanker. Dat die twee dingen, die zijn heel dicht bij elkaar gekomen, leven en dood. En ik heb daar heel hard over nagedacht. Mijn quote aan het begin van het boek, dat is er een van Albert Camus. Mm. Die zegt, het absurde ontstaat uit de confrontatie van de mens die vraagt en de wereld die op een onredelijke wijze zwijgt. Ik heb in die tijd zoveel dingen gevraagd en waarop ik natuurlijk geen antwoord kreeg. En ik denk dat ik in die jaren of zo dat verhaal heb beginnen schrijven in mijn hoofd. Ja. Ik wil daar drie mensen op een heuvel die weten dat het antwoord niet komt op al die vragen, maar die proberen om het leven, het absurde leven toch te omarmen en daar gelukkig mee te zijn. Mm. In alle ongelukkige dingen die ze meegemaakt
hebben. Ja, het zijn prachtige personages, Marieke, maar het zijn ook allemaal personages met een historiek, met een rugzakje, zoals we dat dan noemen. En gaandeweg komen eigenlijk te weten wat er met die mensen is gebeurd en ook waarom ze op die heuvel zijn beland. Ik ga dat niet allemaal vertellen nu in Pompidou. De mensen moeten dat ontdekken door jouw boek aan te schaffen en te lezen. Maar het gaat heel erg over de dood. Het gaat heel erg over rouwen. Het gaat over afscheid nemen.
Ja. Absoluut, daar is het helemaal doordrongen mee. Ik besef dat eigenlijk pas achteraf. En ik denk dat ik het feit van mijn moeder, die dan kanker kreeg, en al die verhalen rond mij, dat ik daar ben beginnen op werken. Voor alle duidelijkheid, mijn moeder leeft nog. En die is nog altijd nu weer goed gezond. Maar ik ben daar zo ontzettend bang voor. Ik heb een grootmoeder gehad die zo ontzettend bang was om te gaan. Dat heeft mijn vader altijd verteld. En ik denk stilletjes aan van wow, ik heb dat ook. En ik denk dat het vanuit die angst is dat ik dat boek begin te schrijven. Dat ik probeer om dus niet meer bang te zijn.
Om die angsten te bezweren. En plotseling is dat zo actueel natuurlijk. Hè? Door COVID-19, door het coronavirus. Marieke, ben jij nu nog angstiger dan je anders bent?
Ja, ik ben dat wel, ja. Ik ben dat verleer ik niet. Hmm. Maar ik probeer er wel mee om te gaan. En het gekke is dat ik heel veel telefoontjes en berichtjes krijg van mensen die mijn boek dus nu aan het lezen zijn. En daar gaat het allemaal over. Het lijkt, sommige mensen zeggen, het lijkt alsof dit boek voor deze periode is geschreven. Ik was natuurlijk geen helderziende, dus ik wist van niks. Maar ja, ik vind het wel frappant, eerlijk gezegd, dat het daar dan eigenlijk ook wel weer een beetje over gaat nu. Maar ja, bang. Ik ben natuurlijk bang. Ik zal altijd bang blijven, maar ik probeer er wel mee om te gaan. Ik probeer manieren te kunnen om er mee om te gaan.
Ja, nog even naar Bult, jouw romandebuut, Marieke de Marie. Het is een boek over rouwen. Maar het is ook een boek dat tegelijkertijd dat rouwen overstijgt, omdat je zoveel totaal absurde situaties in hebt gestopt. Je hebt je soms helemaal laten gaan. En dat doe je dan ook in hele korte, eenvoudige zinnen. Wat eigenlijk die humor en de hele absurditeit in dat boek nog doet toenemen. De jonge vrouw bijvoorbeeld, zij is lid van een klimclub. En je laat dan iemand die je bult oprijden of afrijden in een berenpak. Dat soort van totale onzin. Marieke zit ook in dat boek. We komen uiteindelijk op het einde van het boek te weten waarom de oude vrouw altijd knikkers heeft verzameld. Hoe fijn was dat om al die zottigheden te bedenken, Marieke?
Dat was heerlijk, moet ik zeggen. Ik ben iemand die heel graag dus vanuit een blad schrijft natuurlijk. Dus ik had af en toe het idee, ik ben degene die heel graag schrijft, er klopt iemand op de deur en die niet weet wie er achter de deur staat, zelf als schrijver. En dan moet ontdekken wie daarachter staat. Ja. Maar die absurditeiten, die vind ik natuurlijk heerlijk. Ik denk dat wij die eigenlijk allemaal hebben in ons leven. Of dat wij er soms niet voor uitkomen dat we die hebben.
Het is een beetje gênant natuurlijk.
Er zijn heel veel mensen die mij vragen of ik dan hele dagen in berenpakken rondlopen in mijn living of vogelgeluiden aan het nabootsen ben.
Ja, het is ook wel...
Ik hou dan in het midden, of het zo is of niet.
Nee,
maar het is heerlijk, ja, daarin kunnen we verdwijnen. En dat is denk ik een klein beetje een boodschap van laten we dat gewoon doen. Laten we gewoon in berenpakken door de straat rijden. Ja. Waarom niet?
Ja. Wie weet moeten we dat doen of straks om 8 uur een berenpak uit onze ramen hangen natuurlijk. Marieke, ik was daarnet aan het spreken met Ivo van Hoven van Internationaal Theater Amsterdam. En ik kon plotseling de meeuwen horen in Amsterdam. Nu, vogels en ook een meeuw speelt een hele grote rol in jouw boek. Maar die meeuw van jou die heeft echt wel een rot humeur in tegenstelling tot de meeuwen op het... Ja, op het terras, denk ik, van Ivo van Hoven.
Ja. Het is een pissnijdige zeemeeuw, zo noem ik mijn boek. Ja. Ik weet niet of je zelf ooit een meeuw gezien hebt die niet pissnijdig is. Die lijken altijd een beetje heel kwaad. Ik denk nogthans dat die niet altijd kwaad zijn. Ik heb dat ook proberen te beschrijven in mijn boek. Het lijkt alsof ze kwaad zijn, maar misschien lachen ze van binnen. Zij hebben niet het voorrecht gekregen van de natuur om een gezichtje te hebben dat zich kan veranderen.
Ze hebben absoluut geen lachgebek, maar laten we het hierbij houden, Marieke. Ook nog mijn felicitaties voor de vormgeving van het boek. Het is gedaan door Doorman. Ja, heel blij mee, denk ik.
Absoluut. Ja, hij is mijn held in dit verhaal.
Absoluut. Heel mooi geschreven, heel mooi vormgegeven en ook uitgegeven bij Vrijdag. Marieke de Marie, zorg goed voor jezelf, bezweer je angsten en wij zullen allemaal Bult lezen. Dank je wel.
Oké, dank je wel.
Dag.
Dag.
Strangers in the Day, muziek van John Lurie. En hij werd voor dit nummer bijgestaan door onder meer Mark Rebo, Arthur Lindsay en ook Evan Lurie. Allemaal grote namen bij elkaar. Jozef Deleu aan de telefoon. Dag Jozef.
Dag Chantal.
Alles goed met u?
Het gaat met mij goed, ja.
Ja, daar ben ik blij om. En ten andere, ik moet u feliciteren, want een heel fijn mailbericht dat vrijdagavond binnenliep, dat is dat jij de Arkprijs voor het Vrije Woord hebt gekregen. De 70ste Arkprijs ondertussen. Deed je dat plezier?
Dat deed mij echt veel plezier, moet ik eerlijk zeggen, ja.
Ja,
dat is een prijs met inhoud.
Ja.
En dat leek mij belangrijk.
Ja. Je hebt die prijs gekregen, ik citeer even uit het juryrapport, voor jouw eigenzinnige ijver voor taal en cultuur in Vlaanderen en Nederland. Wat je natuurlijk hebt gedaan via tijdschriften als Ons Erfdeel, Septentrion, maar ook met heel veel boeken die je hebt geschreven. En Het Liegend Konijn, natuurlijk. Hoe schat je dat zelf in als je nu terugkijkt op alles wat je hebt gedaan, Jozef? Waarvoor zou jij jezelf die Arkprijs voor het Vrije Woord geven?
Oh, het is natuurlijk niet aan mij om te zeggen waarvoor ik die prijs krijg. Ik kan alleen maar zeggen dat ik het fijn vind dat ik die prijs zal mogen ontvangen. Die jury heeft dat in haar wijsheid beslist. En als ik de lijst van Arkprijswinnaars overschouw, lijkt dat niet onaardig om daartussen te staan. Mm. Maar ik denk dat ik die prijs krijg omdat ik toch 60 jaar, dus meer dan een halve eeuw, mij engageer op een terrein waar in eerste instantie een breed algemeen cultureel belang wordt nagestreefd. Dus ik heb het altijd belangrijk gevonden om mensen voor cultuur te enthousiasmeren. Ik ben van de oude stempel, namelijk, ik behoor tot de mensen die vinden dat cultuur ook een vorm van volksverheffing moet zijn.
Mm-hmm. Ja.
50 jaar geleden mocht je dat niet zeggen, 40 jaar geleden helemaal niet. Nu mag dat weer langzamerhand.
Ja.
En dat verheugt mij zeer.
Ja, Jozef, ik kan mij inbeelden dat de poëzie deze dagen nog een grotere rol speelt in jouw leven dan zij altijd heeft gedaan. Helpt het om een gedicht te lezen als een mens angstig wordt van de situatie waarin we nu zitten, Jozef?
Ja, ik ben van nature niet erg angstig. Dus ik heb ook al medisch een en ander meegemaakt.
Mm.
Maar ik heb een beetje moeite met het gelamenteer van mensen. Omdat ze nu sommigen moeten kleine luxe opgeven. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat nu om fundamentele dingen. Om het redden van levens, van mensen, van toekomst ook. Ook materiële toekomst. Dat lijkt mij zeer belangrijk. En in die zin is de poëzie belangrijk, omdat zij altijd over essentia, tenminste als poëzie is.
Mm-hmm, ja.
Dus het gaat zelden om de franje, maar bijna altijd om de grote levensvragen waar de mens mee geconfronteerd wordt. En nu worden we allemaal geconfronteerd, van hoog tot laag, van rijk tot arm, met een algemene bedreiging. En dat doet mij denken aan het prachtige vers van Lamartine. J'ai mis pleurer et également l'âge. Faites énergiquement à longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Dus het lot moeten wij nu bestrijden, maar fundamenteel ondergaan, omdat het machtiger is dan wij zijn.
Hmm.
De aarde en de mens is als het ware tot de orde geroepen. En de poëzie die altijd bezig met de diepste orde der dingen kan ons nu troosten. Ik heb vanmiddag nog even een uur gelezen in de Bijbel. Niet dat ik zo vreselijk kerkelijk ben, verre van. Maar als je het boek Job leest,
ja,
dat is een prachtig boek, literair, dat is een prachtig boek, maar inhoudelijk staan daar dingen in waar bijna niemand in geslaagd is om dat beter te formuleren dan wat in dat boek staat. Dus de angst enerzijds van Job en van de andere kant de zekerheid dat het leven krachtiger is en dat het leven zal overwinnen, hoe groot de rampspoed ook zou kunnen zijn.
Mm-hmm. Kijk eens aan, de ene zit de Decamerone te lezen of zelfs uit te voeren en de andere leest dan het boek Job. Dankjewel, Jozef Deleu. Komen er nog Liegende Konijnen, mag ik dat nog vragen? Het poëzietijdschrift dat je destijds hebt opgericht?
Liegende Konijn wordt 18 jaar, Chantal. Dat is
heel wat voor een konijn.
Het is ook stemgerechtigd. Ja, er was een beslissing van de stad Menen om het Liegend Konijn als burger te ontvangen op 9 mei. Maar die is nu komen te vervangen. Even uitgesteld.
Okay.
Maar met het Liegend Konijn haalt het goed. Het nummer 1 van de 18e jaargang is zo pas verschenen. En verspreid ziet dat Tante Post het wil. En verder werk ik aan een tweede nummer. En verder, zolang als ik bij macht ben om dat te doen.
Ja. Ik wens het u toe, Jozef Deleu. Houd veilig en blijf vooral gezond. En nogmaals, met de felicitaties van Clara. Dank je wel.
Dank je wel, hoor.
Dag.
He's my suitor, just a wooer, a lighter, a fiddler. He's a master of disaster, an offer for lovers. He's a fighter with no dagger, a quitter, my killer. He's a flicker, he's a glimmer. I dreamed up and woke up, and then we saw, we passed away. And when we meet, we look away, and then we cross, we shrink and pray. And when we cry, we feel so stray. And when we spy, we hope one day. And then we miss, we dream away. He's a matter, he's a pattern, a model, my lover. He's a viper, a bloodsucker, a monster. He's odors, he's a crusher, a distractor, a loser, full of hope. He's so fevered, a real touch, I can't talk. And then we saw, we passed away. And then we meet, we look away. And then we cross, we shrink and pray. And when we cry, we feel so stray. And when we spy, we hope one day. And then we miss, we dream away. Just a wooer, a lighter, a fiddler. He's a flicker, he's a glimmer. I dreamed up and woke up.
My Suitor van Bernd Holler. Zo'n mooi nummer. Het is even zalf op de ziel. Ik heb momenteel Lode Del Putte aan de lijn. Dag Lode.
Goedemiddag Chantal.
Ja, Lode. Journalist en kenner van wat niet eigenlijk, maar voornamelijk van Frankrijk, Spanje en ook van Latijns-Amerika. En wij zijn ongelooflijk blij dat je voor ons een boek hebt willen lezen. Alvast dank daarvoor, Lode.
Graag gedaan.
Ja, maar misschien kwam jou dat ook wel goed uit. Want je moet thuis blijven. En wat kan je dan beter doen dan een roman lezen?
Inderdaad, en meer dan één liefst.
Ja. We hebben jou gevraagd om het boek Civilisation te lezen. Mm-hmm. Vertaald als Beschavingen. En
inderdaad,
dat is de nieuwe roman van een niet onbelangrijk Frans auteur. Dat is Laurent Binet. Zou je hem even kunnen schetsen, Lode?
Dus Laurent Binet is eigenlijk een Parijs auteur. Hij heeft daar letteren gestudeerd. Hij staat als leerkracht in het secundair onderwijs en hij geeft ook college aan diverse universiteiten in de Franse hoofdstad. En hij is daarnaast uiteraard ook schrijver, dus Beschaving en Civilisation is al zijn derde roman. Binet heeft in 2010, dus exact 10 jaar geleden, de Goncourt premier roman, dus voor het debuut gekregen, voor zijn debuut HHHH. En dat ging dan over de zelfmoord van Reinhard Heydrich, de geestelijke vader van de Holocaust en de Endlösung.
Mm-hmm.
Dus dat was eigenlijk zijn eerste roman, daarmee is hij doorgebroken. En dan heeft hij in 2016 ook La septième fonction du langage geschreven, dat bij ons vertaald is tot de zevende functie van taal. Dat is eigenlijk een soort thriller, een linguistische thriller, waar hij de moord op literatuurcriticus en filosoof Roland Barthes enseigneert, ergens in de jaren 80. Het is een boek dat mij hoogst is aanbevolen, maar dat ik nog niet heb kunnen lezen, want toen waren jullie mij voor met Civilisation.
Maar je zegt
de derde roman dus.
Het zegt wel iets over de fantasie van een auteur als hij de moord gaat enseigneren op een belangrijk filosoof als Roland Barthes. Want eigenlijk is hij ook in zijn nieuwe roman een en ander aan het enseigneren. Hij enseigneert de geschiedenis opnieuw in beschavingen.
Inderdaad. En hij doet dat eigenlijk op een heel slinkse manier, Chantal. Want hij gaat de hele tijd echte dingen vermixen, vermengen eigenlijk met dingen die hij zelf uitvindt. Dus je hebt eigenlijk een mengsel van nieuws en fake nieuws, zeg maar. Enfin, het is dan niet echt nieuws, maar wel geschiedschrijving. En ook bij dit boek, Civilisation, moet je er toch als lezer of word je toch uitgedaagd om de hele tijd jezelf de vraag te stellen van is dit nu echt gebeurd wat hij hier schrijft, of dan toch weer niet? Want het gaat over zoveel historische feiten en gebeurtenissen.
Ja. Wat gebeurt er nu en wat laat hij allemaal extra gebeuren in de geschiedenis? Want eigenlijk zet hij de hele geschiedenis op zijn kop. En kijken we vanaf het nu eigenlijk terug op wat er in de 16e eeuw allemaal anders had kunnen verlopen.
Inderdaad. Dus de kernvraag van Binet in deze roman luidt: wat als Christoffel Columbus in 1492 nooit teruggekeerd was uit Cuba? En wat als in de 16e eeuw, even later dus, de Inca's, de Azteken, de Atlantische Oceaan zouden zijn overgestoken om Spanje en Frankrijk binnen te vallen. Hè? Een Europa dat geteisterd wordt door hongersnood, door pest, door godsdienstoorlogen en zo verder en zo voort. Dus hij zet inderdaad de wereld op zijn kop. Binet geeft ons eigenlijk een soort van spiegel van de geschiedenis, een soort van omgekeerde spiegel waarbij wij de nieuwe wereld niet ontdekken, maar wij zelf hier in Europa de nieuwe wereld worden.
En zelf gekoloniseerd worden.
Ja, inderdaad. Mag je dat woord kolonisatie volgens mij in dit opzet niet gebruiken, omdat Binet toch wel een beetje schrijft vanuit een bepaald soort utopie. Hij noemt het trouwens niet een utopie, zijn boek, maar een uchronie, hè, een soort van contrafeitelijke geschiedschrijving die toch een bepaald soort enthousiasme of beter gezegd idealisme in zich draagt, aangezien die Azteken of zeker dan de Inca's hier als vredestichters aankomen, de godsdienstoorlogen pacificeren of zorgen voor pacificatie, de inquisitie afschaffen en noem maar op. Dus je zit toch een klein beetje in de sfeer van een Thomas More met zijn utopia, om maar iets te zeggen.
Ja, Lode, als ik jou zo bezig hoor, dan moet ik wel heel erg goed op de hoogte zijn van de geschiedenis van de Inca's en van de Azteken en van zo nog een aantal volkeren, om eigenlijk die roman echt te kunnen doorgronden en te zien hoe Laurent Binet met de geschiedenis is omgegaan. Of vergis ik mij nu?
Wel, het is inderdaad wel zo dat je een stortvloed aan namen, feiten en data krijgt in deze roman. En ik kan mij voorstellen dat mensen die niet goed vertrouwd zijn met de geschiedenis in het algemeen, en dan zeker ook niet met de terminologie uit het Inca-rijk, dat die mensen wel eens verloren zouden kunnen lopen in het boek. En zelf heb ik vind dat prettig, al die name-dropping, maar je krijgt als lezer toch wel de indruk dat je er voortdurend Wikipedia of zo naast moet hebben om zeker te zijn dat je dit of dat feit goed situeert.
Ja.
Dus in die zin, het is een heel rijk boek, het is een heel barok boek, er staat ongelooflijk veel. Je krijgt eigenlijk een soort van permanente geschiedenisles en het is fijn om daaraan herinnerd te worden, maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel dingen waar hij mee afkomt en die hij dan niet wist en waarvan je afvraagt van, is dit nu echt gebeurd, ja of nee? Dus ik vind dat tegelijkertijd heel leerrijk en uitdagend, maar anderzijds ook een beetje van het goede te veel, zeg maar.
Het boek bestaat uit 4 hoofdstukken.
Ja.
Lode, ja, als je dan, want je hebt het blijkbaar toch wel graag gelezen, ondanks een aantal kleine ergernissen.
Ik heb het graag gelezen, omdat het goed geschreven is en ook zeer goed vertaald.
Ja.
Ja. Maar, door Lisbeth van Ness.
Noem mij nu eens het echte hoogtepunt van het boek, waar Laurent Binet, die de geschiedenis opnieuw schrijft, waar hij echt, heel erg ingeslaagd is.
Wel, ik zou dan zeker gaan voor het derde deel, het centrum van het werkstuk, over Atahualpa, de keizer van de Inca's, die in tegenstelling tot wat echt gebeurd is, niet aan de wurgpaal terechtkomt daar in Peru, maar een boot neemt naar Spanje en hier dan in Zuidwest-Europa arriveert om eigenlijk met een beperkt legertje, een 200-tal manschappen, Europa te veroveren. Ja, dat is een klein beetje wat er gebeurt.
Ja,
en dan zie je daar dus onze keizer Karel, geboren in Gent, getogen in Brussel, gestorven in Spanje. Die wordt in Binet's roman vermoord. En dan gaan die Inca's door middel van het zogenaamde Edict van Sevilla, wat nooit bestaan heeft, een eind maken aan de Inquisitie en van daaruit ook streven naar godsdiensttolerantie in Europa. En dan zie je Luther opdagen, en Erasmus en Thomas More, noem maar op. En dus een heel indrukwekkend boek door de veelheid aan referentiepunten. Het humanisme, de boekkunst, het beginnende kapitalisme, het zit er allemaal in. Maar een echt verhaal, een echte plot krijg je toch wel niet, hoor, Chantal. Mm. Het is echt eerder een reisverslag, zou je kunnen zeggen. Met een verteller die dan een niet nader bepaald iemand is, die kennelijk meereist in het gevolg van keizer Atahualpa.
Mm. En toch heb ik zin om het te lezen. Het lijkt mij als literair experiment eigenlijk heel uitdagend om aan zo'n boek te beginnen. En in deze coronatijden...
Het is een uitdagend boek.
Ja, in deze coronatijden hebben we daar misschien wel tijd voor. Zou je mij nu nog kunnen vertellen waarom Binet dit verhaal nu heeft opgetekend? Wat wil hij ons vertellen door zo'n loopje te nemen met de geschiedenis?
Wel, ik denk, het is een loopje met de geschiedenis, een soort van grote pastiche. Het is ook een typisch what-if-verhaal. De verleiding is altijd groot om je de vraag te stellen van wat als de geschiedenis, wat als de neus van Cleopatra een beetje langer was geweest, wat als de aanslag tegen Hitler wel gelukt was, en zo verder en zo voort. Dus ik denk wel dat Binet een beetje vertrokken is vanuit een zeker fantasme om de geschiedenis te herschrijven. Vertrokken is misschien ook vanuit een bepaald soort melancholie, waarin hij de veroverde volkeren, de inheemsen van Latijns-Amerika, een soort van revanche wil gunnen. Ik denk dat het ook een beetje in de lijn ligt van het mens- en wereldbeeld van Binet. Hij is een redelijk linkse activist eigenlijk. Situeert zich een beetje in het kamp van Mélenchon, voor mensen die de Franse politiek kennen. Dus behoorlijk links van het centrum. Binet is een beetje een anticapitalist. Dus ik kan mij voorstellen dat hij daar op de een of andere manier een beetje utopisch heeft gedacht om die geschiedenis dan eens te herschrijven en op die manier misschien recht te doen aan het grote onrecht dat daar is gebeurd. Het is ook wel prettig lezen. Het leest als een trein. Het is heel zwierig, heel barok geschreven. Alleen af en toe een klein beetje te weinig in de name-dropping, zal ik dat maar zeggen.
Ik zal het toch maar lezen. Beschavingen, de vertaling van Civilisation, nieuw roman van Laurent Binet. 400 pagina's. Maar lees ook de prachtige 133 pagina's. Die bulttelt romandebuut van Marieke de Marais. Goed, dit was Pompidou vandaag. Ik kan alvast zeggen dat Niki hier morgen zit. En zij zal praten met Gaia Schoetes. En Gaia hebben gevraagd om Sandro Veronesi te lezen. We bellen ook even met Bart van Loo. De podcast van de Bourgondiërs die is aan 700.000 downloads, alsjeblieft. Dat is ook wel heel wat. En het zal ook even gaan over de documentaire Annapolis van op Dogville. Die staat online. Maak er nog een hele fijne avond van. Respecteer de afstand. Geniet van Clara. En wat mij betreft, tot later deze week.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.